Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde genade, barmhartigheid en vrede van God den Vader en van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van den Heiligen Geest. Amen. Laat ons zingen Psalm 147, het derde en het zesde vers. Daarna luisteren wij uit een gedeelte van het Nieuwe Testament, het Evangelie, naar de beschrijving van Johannes, het negende hoofdstuk.
En voorbijgaande zag hij ene mens blind van de geboorte af. En zijn discipelen vraagden hem, zeggende: Rabbi, wie heeft er gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind zou geboren worden? Jezus antwoordde: Nog deze heeft gezondigd, nog zijn ouders, maar dit is geschied, opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden. Ik moet werken de werken desgene die mij gezonden heeft, zolang het dag is. De nacht komt wanneer niemand werken kan. Zolang ik in de wereld ben, zo ben ik het licht der wereld. Dit gezegd hebbende, spoog hij op de aarde en maakte slijk uit dat speeksel en streek dat slijk op de ogen des blinden en zeide tot hem, ga heen, was u in het bed in het badwater Siloam, het welk overgezet wordt, uitgezonden. Hij dan ging heen en wies zich en kwam ziende. De geburen dan, en die hem tevoren gezien hadden, dat hij blind was, zeiden, is deze niet die zat en bedelde? Anderen zeiden, hij is het, en anderen, hij is hem gelijk. Hij zeide, ik ben het. Zij dan zeiden tot hem, hoe zijn u de ogen geopend? Hij antwoordde en zeide, de mens, genaamd Jezus, maakte slijk en bestreek mijne ogen en zeide tot mij, ga heen aan het badwater Siloam en was u. En ik ging heen en wies mij en ik werd ziende. Zij dan zeiden tot hem, waar is die? Hij zeide, ik weet het niet. Ze brachten hem tot de Farizeeën, hem namelijk die tevoren blind geweest was. En het was Sabbat, als Jezus het slijk maakte en zijn ogen opende. De Farizeeën dan vragen hem ook wederom, hoe hij ziende geworden was. En hij zeide tot hen, hij leidde slijk op mijn ogen, en ik wies mij, en ik zie. Sommigen dan uit de Farizeeën zeiden, deze mens is van God niet, want hij houdt een Sabbat niet. Anderen zeiden, hoe kan een mens die een zondaar is, zulke tekenen doen? En er was tweedracht onder hen. Zij zeiden wederom tot een blinde, gij wat zegt gij van hem, terwijl hij uw ogen geopend heeft? En hij zeide, hij is een profeet. De Joden dan geloofden van hem niet, dat hij blind geweest was, en ziende was geworden, totdat zij geroepen hadden de ouders desgene die ziende geworden was. En zij vraagden hun, zeggende, is deze uw zoon, welke gij zegt dat blind geboren is? Hoe ziet hij dan nu? Zijne ouders antwoordden hun en zeiden, wij weten dat deze onze zoon is, en dat hij blind geboren is. Maar hoe hij nu ziet, weten wij niet. Of wie zijne ogen geopend heeft, weten wij niet. Hij heeft zijn ouderdom, vraagt hemzelf, hij zal van zichzelf spreken. Dit zeiden dan zijn ouders, opdat zij de Joden vreesden. Want de Joden hadden alreeds tezamen een besluit gemaakt, zo iemand hem beleed Christus te zijn, dat hij uit de synagoge zou geworpen worden. Daarom zeiden zijn ouders, hij heeft zijn ouderdom, vraagt hemzelf. Zij dan riepen voor de tweede maal de mens die blind geweest was, en zeiden tot hem, geef God de eer, wij weten dat deze mens een zondaar is. Hij dan antwoordde en zeide, of hij een zondaar is, weet ik niet. Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. En ze zeiden wederom tot hem, wat heeft hij u gedaan? Hoe heeft hij uw ogen geopend? Hij antwoordde hun, ik heb het u alreede gezegd, en gij hebt het niet gehoord. Wat wilt gij het wederom horen? Wilt gij lieden ook zijn discipelen worden? Zij gaven hem dan scheldwoorden en zeiden, gij zijt zijn discipel, maar wij zijn discipelen van Mozes. Wij weten dat God tot Mozes gesproken heeft, maar deze weten wij niet van waar hij is. De mens antwoordde en zeide tot hen, hierin is immers wat wonders, dat gij niet weet van waar hij is, en nochtans heeft hij mijn ogen geopend. En wij weten dat God de zondaars niet hoort, maar zo iemand godvruchtig is en zijn wil doet, die hoort hij. Van alle eeuw is het niet gehoord, dat iemand eens blind geboren ogen geopend heeft. Indien deze van God niet waren, hij zou niets kunnen doen. Zij antwoordden en zeiden tot hem, gij zijt geheel in zonden geboren, en leert gij ons? En zij wierpen hem uit. Jezus hoorde dat zij hem uitgeworpen hadden, en hem vindende zeide tot hem, gelooft gij in de Zoon van God? Hij antwoordde en zeide, wie is hij, Heere, opdat ik in hem mogen geloven? En Jezus zeide tot hem, en gij hebt hem gezien, en die met u spreekt, dezelfde is het. En hij zeide, ik geloof, Heere, en hij aanbad hem. En Jezus zeide, ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat degene die niet zien, zien mogen, en die zien blind worden. En dit hoorden enigen uit de Farizeeën die bij hem waren en zeiden tot hem, zijn wij dan ook blind? Jezus zeide tot hen, indien gij blind waart, zo zoudt gij geen zonde hebben. Maar nu zegt hij, wij zien, zo blijft dan uw zonde. Tot zover.
Voordat we nu het aangezicht des Heren zoeken in het gebed, Psalm 81 en daarvan het 12e vers. Samen bidden. Heere, u zijt onze God. Abraham weet van ons niet en Israël kent ons niet. Maar u zijt de Heere die ons samen geroepen hebt, opdat we uw heerlijke naam zouden aanroepen en gegeeft ons daar de vrijmoedigheid toe. Geroept ons zelf toe, opent uw mond. Eis van mij, vrijmoedig, wie zou het in zijn hoofd halen? Wie zou het ooit in zijn hart kunnen doen opkomen? Dat we niet de gezondaren, want dat zijn we toch, Heer, of we het weten of niet. Of we rouw overdragen of niet, maar uw woord zegt het. Dat we mogen eisen. Niet alleen mogen bedelen en smeken, maar dat we mogen eisen dat u in ons midden bent. Heere, u hebt het zelf gezegd, op mijn trouwverbond. Dat betekent toch, Heere, de grond daarvan ligt alleen in uw welbehagen, in uw goddelijke barmhartigheid. Want als we zien, en laat ons het vanmorgen zien, wat we werkelijk voor u zijn, ook in de voorbijgegane week, dan zouden we niet eens durven bidden dat stilstaan eisen. Dan zijn we zo nietig en zo hulpeloos en zo ellendig en zo traag op te verstaan. Dat we zeggen, o God, leer ons bidden. En u zegt u, eis van mij. Op dat eeuwig verbond dat uit u voortgekomen is en dat gij gesloten hebt. In Christus met al degenen die ge uit de duisternis tot uw wonderbaar licht roept. Met al degenen die uw stem zullen horen en die de deur zullen opendoen, tot wie gij zult inkomen. Even gelijk met alle mensen van Adam, verloren in zonde en schuld. Niemand van ons heeft een hart om u te vrezen. Niemand is bekwaam om tot u te naderen. Niemand is gerechtig om zijn ziel tot u op te heffen. Waar is niet. Dat u de kloof overbrugd had. Dat u de put gedempt had. En u hebt dat gedaan met uw eigen lichaam en met uw eigen ziel. Uw Heere Jezus zijt in de bres getreden. Toen er geen gaan meer was van ons naar u en van u naar ons. Toen zijt u gekomen als de gift des Vaders. Om de middelaar Gods en der mensen te zijn. Die niet alleen met zijn gezegende voorspraak zondaren weer terugbracht aan het vaderhart God. Maar die ook de prijs betaalde wat geen aardse voorspraak ooit kan doen. Gij hebt de schuld gedragen, de straf ondergaan, het recht verheerlijkt, geleden, gestorven, voldaan. Ik draag uw heilige weg. Die gij de sterveling zet in het binnenste ingewand. Heren, wil u daar vanmorgen onze ogen voor openen voor het eerst of opnieuw. Wil u dat doen, o God, door de verkondiging van uw heilig evangelie en de krachtige werking van uw heilige geest? Dan zullen we zien. Zien zoals we nog nooit gezien hebben. Dan zullen we het op een rechte wijze zien. Dan zullen we het zien, Heere, dat u rechtvaardig bent en u doet in rein in uw richten. Dan zullen we zien dat we de weg van u afgekozen hebben, de band hebben verbroken. En dan zullen we daarover de pijn in onze ziel gevoelen. Maar dan zal ook een honger en een dorst door u gewekt worden, grote God, naar u, door u, tot u. Heere, dan zijn er hier ook zoveel die die weg niet kennen. Blind zijn en niet zien dat ze blind zijn. Want wat weet een blinde van blind zijn? Hij heeft nog nooit het licht gezien. Heere, wil dat vanmorgen veranderen. O grote God, daal zelf in ons midden af. Gebruik ook vanmorgen slijk aan uw goddelijke vingeren. Opdat we gehoorzaam zouden worden. Al onze dwaze eigen gedachten zouden wegzinken in die put. Want daar horen ze, waar alles vergaat. Maar goddelijke gedachten, gedachten des vredes, ons hart zouden vervullen. O Heere, ge zijt er machtig toe. Ook onze kinderen, trek ze naar u toe. Doe ze geloven dat ze zonder u voor eeuwig ongelukkig zijn. Maar dat in u het leven en de zaligheid is die hier op aarde reeds begint. Wij bidden het voor alle armen en verslagenen van geest. Vooral degenen die op uw zaligheid hebben leren hopen. Maar die menigmal in duisternis hun weg gaan. Alsof hun ogen nog niet geopend waren. Alsof het licht hun hart niet bestreken had. Beschenen had. Ga ik voorwaarts, ik zie hem niet. En achterwaarts, zo bemerk ik hem niet. Heere, ge doet niet één keer een wonder. Ge doet het elke keer weer opnieuw. Elke godsontmoeting is weer een nieuw wonder. Wanneer onze ziel uit de diepte opstijgt tot u, onze verwachting weer vernieuwd wordt, onze liefde verwakkerd wordt, onze hoop gesterkt op uw genade, wil dat ook vanmorgen aan al uw kinderen doen, sterk en zwak in het geloof. Heere, gedenk ook aan de bijzondere noden van dit volk, de zieken die ernstig ziek zijn. We dragen ze ook vandaag weer aan u op, trouwe God, vergeet ze niet. Denk aan hen ten goede, naar het welbehagen dat u hebt tot uw volk. Wil medelijden hebben met hun ellende, met hun moeite en verdriet. En wil, waar het in uw goddelijke raad bestaan komt, zieken genezen. Ellendige uw hulp betonen. Wil de eenzame niet alleen laten. Die rouw dragen, die een schrijnend gemis naar uw huis meegedragen hebben. Heere, daar is balsem in Gilead en daar is een heel meester aldaar. Hoe onmogelijk het soms ook voor u schijnt als in onze eenzaamheid dreigen weg te zinken, wil u vaderlijk uw hand over hen opheffen en hen door uw goddelijke tegenwoordigheid verblijden. Gedenk aan uw kerk, tot aan de grenzen der aarde, al de arbeid der liefde in zending en evangelisatie, sterkste die ge daartoe geroepen hebt. Zegen ook in ons vaderland uw kerk die ge vanouds hier gesticht hebt. Laat uw koninkrijk komen, Heer. Laat het komen met glans tegen al onze verwachtingen, tegen al de afval en godsverlating in. Want gij zijt veel sterker dan al het geweld wat zich tegen u verheft. Wil ook hier uw dienaar zegenen. Geef hem de blijdschap van uw genade. En de sterking van uw geest, totdat hij als een krachtig held een rover zijn zou van de hel en een bouwer van uw gezegend koninkrijk. Om Jezus wil. Amen. Psalm 146, het derde en het zesde vers.
Thank you.
Geliefde, het woord van God dat we u vanmorgen willen prediken is uit het u voorgelezen schriftgedeelte Johannes 9 en daarvan de versen 35 tot en met 38. Jezus hoorde dat ze hem uitgeworpen hadden en hem vindende zeide hij tot hem, gelooft gij in de Zoon van God? En hij antwoordde en zeide, wie is hij, Heere, opdat ik in hem mogen geloven? En Jezus zeide tot hem, en gij hebt hem gezien, en die met u spreekt, dezelfde is het. En hij zeide, ik geloof, Heere, en hij aanbad hem. Geliefde, wat kan het in het leven van een mens toch vlug veranderen? Wat kan er toch veel gebeuren in één dag? Misschien hebben u dat in uw eigen gezin ook wel eens meegemaakt. Des avonds, vannacht het geween en des morgens is er gejuich. Maar het kan ook andersom. De dag begint met geween en hij eindigt met gejuich. Dat geldt voor het natuurlijk leven. 'S morgens gaan we fris en gezond naar ons werk. Er gebeurt iets op de dag in ons gezin of met onszelf. En 's avonds zitten we in groot verdriet, in moeite soms. In rouw. Dat geldt niet alleen voor de goddelozen. We moeten ons geluk, onze voorspoed, de genade van God niet afmeten aan uiterlijke omstandigheden. Het is niet zo dat rechtvaardigen altijd met blijdschap hun weg gaan. En dat goddelozen altijd bukken onder de ongelukken. Kan. Maar dat is lang niet altijd de regel in het koninkrijk van God. Integendeel, als we Psalm 73 nog eens in gedachten brengen, dan weten we hoe dat het ging met Asaf. Dan weten we hoe dat het met hem ging toen God zijn aangezicht een ogenblik voor hem verborg. En hij zei, ik begrijp er niks van. Kan er niet meer bij. Het is me alles te hoog. Het is me te diep. Het is me te wonderlijk. Kijk nu eens wat er gebeurt. Kijk nu eens wat er gebeurt. De goddelozen, ze hebben geen banden tot hun dood. Hun kracht is fris. Ze zijn niet in moeite met andere mensen. Ze worden met andere mensen niet geplaatst. Daarom omringt hun de hoofdij als een keten. En het geweld bedekt hun als een gewaad. Ze gaan de inbeeldingen van hun harten boven hun ogen puilen uit. Van verder, ik kon het niet begrijpen. Het was hem onverklaarbaar. Maar het bleef niet zo, we weten het. Totdat hij in Gods heiligdommen inging. En toen zag hij dat alle voorspoed niet voor ons is. En dat alle tegenspoed niet tegen ons is. Als de Heere de andere kant van het borduurwerk eens een ogenblik aan ons laat zien. Ik weet, het zijn maar ogenblikken dat we in dat goddelijke borduurwerk mogen kijken. Naar de voorkant, dan zeggen we prachtig, prachtig. Maar als het dan weer omgekeerd is in de dagen dat ons oog verdonkerd is, dan zien we die wirwar van draden en kleuren en dan zeggen we, oh God, hoe moet dat nou toch? Hoe moet dat nou verder? Geliefde, we zien ook in deze prachtige tekst iets van die genade van God, als we stil zullen staan bij de genezing van de blinden. De wijze waarop en het werk waartoe. Het gaat dus over de genezing van de blinden. De wijze waarop en het werk waartoe. Waartoe God dat werk aan hem deed. Dus wat de bedoeling daarvan was. Hij was een zoon van Abraham. En zelfs toen hij blind was, ging hij naar het huis van God. Althans, zover hij daar komen mocht. Want hij was een blind. Het zal ook wel bijbedoelingen gehad hebben. Want de morgen van de Sabbat, dan stroomden de vrome Joden naar de tempel, naar het huis des Heeren. En dat was voor hem de dag van de business, van geld ontvangen. Dan kwamen veel mensen zich voor de Heere nederbuigen en hun goede werken doen voor het aangezicht des Heeren. Helaas meestal zoals de Farizeeën ze deden. Want er was nacht over Israël gekomen. Het grootste deel van het volk des Heeren wandelde in diepe duisternis. De inzettingen die God ze gegeven had, gebruikte ze als een trap om op te klimmen in eigen kracht naar de hemel toe. Van genade wisten ze amper niets meer af. Enkele nog. Zo zat deze man om een aal moest ontvangen. Daar zat die bakhand bij de tempel. En als die stemmen hoorde, dan roept hij: meneer, meneer, de Heere zegene u, de Heere zegene u. Denk aan een arme blinde. Een penningske alstublieft, een penningske. En zo zat hij van de morgen tot de avond. Zeker op de Sabbatdag, dan had hij het meeste kans om zijn buidel gevuld te krijgen, zodat hij ook zijn maag kon vullen, want ach, dat gaat altijd maar zo. Het volk van Israël heeft als volk vele van de inzettingen des Heeren niet gehouden, want de Heer had gezegd, daar mag geen bedelaar onder jullie zijn. Ik zal zorgen dat jullie zo gezegend worden dat er geen bedelaar onder jullie mag voorkomen. Maar dat is zo. Als een volk, als een huisgezin, als een mens God gaat verlaten, dan heeft hij smart op smart te vrezen. En we zien het in het wereld gebeuren. De barmhartigheid van de goddelozen die zijn wreed. We zien het in het wereld gebeuren, zeg ik. Ik hoef u niet voor te lezen wat er elke dag in de krant staat, u weet dat. Vreselijk zoals er door delen van de mensheid geleden wordt. Afschuwelijk, je eist ervan, je bent er ontroerd van. Hoe is het mogelijk dat in deze wereld, waar eten ligt opgestapeld, waar vele landen veel te veel hebben, waar ze niet weten waar ze het naartoe moeten brengen. Ja, wel weten, maar daar waar ze het naartoe kunnen brengen, daar is geen geld. En wie deelt er nou uit als die geen geld voor krijgt? Zo bezwijken de duizenden, als er geen miljoenen worden, aan honger, aan kou en aan ellende. Wie zijn we? Wie zijn we dat we overvloed hebben? Wat zijn we hard, gevoelloos menig, maar wat een ellende. Ze zijn in de wereld gekomen, ze zijn toch niet groter zondaren dan wij. Ook vanmorgen willen we eraan denken. Als we hier in het huis van God komen en zeggen, Heere, wat zijt u goed voor ons. Hier zitten we allemaal, niemand van ons heeft honger geleden. Allemaal hebben we kleren om aan te trekken tegen de kou. En boven dat alles mogen we de zegeningen hebben van het woord van God. Hij leert ons de weg der zaligheid, zoals hij met geen andere volken wilde handelen, heeft hij met ons gehandeld. En dan toch, het volk van Israël, het volk van God van de oude dag, hoe hooglijk heeft God ze niet verheven, en hoe diep waren ze niet weggezonken. Die mogelijkheid was er niet alleen voor het volk van God van toen, hoor. Dat is ook nu een vreselijke mogelijkheid voor de gemeente des Heren. Het godsvolk, de uitgeroepenen uit deze wereld, zoals we hier voor het aangezicht van God zitten, bekeerd en onbekeerd. De vreselijke mogelijkheid dat we ten diepste in ons hart niet meer gevoelen waar het om gaat. En mitsdien daar ook geen echte behoefte aan hebben. Dat we maar voortsukkelen van dag tot dag. Dan zeg je, een mens kan zijn lot toch niet veranderen. Je moet maar stil blijven onder hetgeen wat er over je komt. Zo goed mogelijk je schikken in de omstandigheden waarin je gebracht bent. Geestelijk ook. Niet alleen natuurlijk, maar geestelijk ook. Oh, daar zijn, mijn hart schreeuwt. Daar zijn hier bij ons ook mensen. Die zo denken. Ja, het helpt me toch allemaal niks. Wat God over je besloten heeft, dat zal komen. Kan je niks aan doen. Leef maar zo goed mogelijk en hoop maar dat de Heer dan nog eens iets goeds aan je doet. En als hij het niet doet, nou ja, hij zal het geven die het bereid is. En die anderen die zitten ernaast, die moeten dan maar verloren gaan. Vreselijk. Vreselijk! Als er zulke gedachten in het hart van een mens kunnen opkomen. Terwijl God op elke bladzijde van de Bijbel zegt, ik heb geen lust in de dood van de goddelozen. Maar daarin heb ik lust. Dat de goddelozen zich bekeren en leven. Daarin
dat alles wat ik straks noemde, zijn we altijd bezig, hoe vroom het ook schijnt, om God de schuld te geven van onze onbekeerlijkheid, van de ellende waarin we onszelf brengen. Daar zijn we altijd maar bezig om tegen Gods ja en nee te zeggen. En dan zitten we daar. Vlak bij de tempel. Daar woont God zelf. Daar wordt zijn heil verkregen. En het leven tot in eeuwigheid. En we snappen er geen snaas van. Het gaat volkomen aan ons voorbij. We blijven daar als geestelijk blinden zitten. Ja, we roepen de naam des Heren wel aan. Dat deed die man ook. Dat waren de Joden gewoon. Ze beginnen nou nog. De Heren zegenen u, meneer. De Heren zegenen u. En dan houden ze het bakje op of de handen op. En dan zeggen ze alsjeblieft, alsjeblieft. Zo was het met die man. Van wat daar binnen in het heiligdom geschiet. Het grote voorrecht dat God gezegd had. En al daar zal ik bij u komen. En ik zal met u spreken van boven het verzoendeksel. Daar hadden ze geen weet meer van. En zo ze het nog wisten. Was dit een feit. Dat volkomen aan hun voorbij ging. Dat daar binnen ook zelfs in die tijd nog. De verzoening geopenbaard werd. Al was het waar. Dat de Heere toen in deze tijd. De voorhang al. Nee, nog niet gescheurd. Dat gebeurde even later. Maar bezig was. Om de dienst van het heiligdom af te ronden. In hem die hier tot hem kwam. Die straks zelf zijn bloed zou gieten als het van God bestemde lam. En toen scheurde de voorhang. En toen werd de dienst volkomen beëindigd daar in het heiligdom. Maar nu was het nog. Nu was daar nog de plaats waar God woonde en zich openbaarde. En wat wist zo'n man ervan? Vlak bij het altaar. Tennaaste aan de steen der grondlegging, want de ark was er toen al niet meer. Tennaaste aan de steen der grondlegging in het binnenste heiligdom. En dan blind. Geliefde, dat kan. Dat kan vanmorgen ook gebeuren. Tennaaste aan God, tennaaste aan het evangelie. En dan toch blind. Wat is het te voorrecht? Als we dan uit het woord van God mogen horen. Dat het werk van Christus doorgaat tot aan het einde van de aarde. Zoals Jezus toen voorbij ging naar het huis zijn vaders ging. Zo gaat hij nu ook voorbij. Hier is Jezus Christus aanwezig. Calvijn zegt waar het woord gepredikt wordt. Daar horen we het geruis van de voetstappen van Jezus Christus. Daar is Christus in het midden van u. Hij is hier ook. Hij wandelt hier tussen ons. Hij laat zich bekend maken in het woord zijn genade. De dag, de Sabbats in het bijzonder. Jezus is binnengegaan, maar owee. Daar binnen, daar is de twist gekomen. We kunnen het lezen in het vorige hoofdstuk. Ze willen hem zelfs dood maken. Hij de Heere van de Sabbat. Hij de hele inhoud van het Oude Testament. Hij de ark der behoudenis. Hij het geslachte lam. Hij het offeraltaar en het offer tegelijk. Hij komt op de plaats waar de zijnen hem zoeken. En toen hij dan kwam, hebben ze hem bijna in de tempel doodgemaakt. Bijna. Ze wilden hem doden. Toen hij daar in die tempel getuigde dat hij het was die gekomen was om zondaren met God te verzoenen. Nu bekennen wij, zeggen ze, dat gij de duivel hebt. Zo zijn. Dat gij de duivel hebt. De zoon des mensen scholden ze uit. Voor de duivel. Wat kan het toch ver gaan? En dat waren de oversten van het volk. Dat was de kerkenraad van Israël. Hoe moet het dan met die gemeenteleden zijn? Hoe moet het dan met de gemeenteleden zijn? Als de oversten van het volk Christus willen doodmaken. Hun eigen godsdienst in zijn plaats zetten. Ja, zegt u maar. Maar dat gebeurt nu niet meer. Er is geen sterveling hier die er aan denkt om Jezus dood te maken. Zeg dat niet de vlag. Zeg dat niet de vlag. Kijk, een blind mens, hij ziet niets. Hij weet ten diepste ook niet wat blind betekent. Want op een andere plaats zegt de Heer, de levenden weten dat ze sterven moeten. De doden weten niet met al. De zienden, die weten wat blindheid is. Maar de blinden weten het zelf niet. Als ze van de geboorte af blind zijn geweest, nooit het licht gezien hebben, dan kan je zeggen, dat is rood, en dat is blauw, en dat is groen. En dan zal hij zeggen, ja, ik zie het. Want een blinde zegt ook, weet je dat hij wel eens met blinden omgegaan hebt, maar een blinde die zegt ook, ja, ik zie het. Oh, nou zie ik het. Maar in werkelijkheid ziet hij het niet, maar hij tast het met zijn vingers, of hij probeert een denkbeeld te krijgen van wat blind is, maar hij gaat pas zien wat blindheid is, als hij gaat zien, dan zeg je, oh, is dat de zon? Daar heeft hij wel enige voorstelling van, maar het is altijd de verkeerde voorstelling. Zo is het met elke blinde, zoals het ook met deze blinde. Hij begreep niet wat er in die tempel aanging. Hij begreep niet wie Jezus was, die daar de tempel binnenging als een gewoon mens om zijn vader te eren. Hij zat daar en hij zei, meneer, denk aan mij. Een aalmoes, meneer, om Jezus wil, om Gods wil, een aalmoes. Zo bidden wij ook. Weten we wat we bidden? Geloven we wat we bidden? Denken we dat God armen met zijn goederen vervullen kan en wil als we bidden? Gelukkig dat Jezus Christus gekomen is om goddelozen, vergeters en verlaters van God, om blinden het gezicht te geven. Anders zouden we blind blijven tot in de hel toe. Maar nu hij gekomen is als het licht der wereld, nu maakt hij hetgeen wat duister is openbaar. En dat heeft hij hier gedaan. Zonder enige aanleiding door die man, die blinde man gegeven, staat hij bij die man stil. De discipelen, ach, zo zijn ook Gods kinderen soms. Het zijn ook maar harde keien. In plaats dat ze nou aan de meester vragen, meester, ach, help u die man, u kunt het toch. Gaan ze aan het fantaseren met elkaar van, hoe zou dat nou komen dat zo'n man blind is, hè? Want bij de oude Joden was het zo, dat allerlei ongemak, ziekte, kwalen, ongelukken, die hadden een directe oorzaak. Natuurlijk is er wel verband tussen zonde en gebrek. Maar dat verband kan niet door ons gelegd worden. Meestal niet. Het gebeurt soms. Maar dan zijn we meestal verkeerd. En daarom beginnen ze te redeneren. Hoe zou het komen? Zouden die ouders iets ergs, iets tegen Gods wetten gedaan hebben? De Joden geloofden zelf dat voordat je geboren was, als je nog in de moederschoot was, dat je al zonde kon doen. Zou dat soms daardoor gekomen zijn? Nee, ze weten het niet. Maar ze kunnen er verder ook niet aan houden. Hij is nu helemaal blind. Het zal wel een straf op zijn zonde zijn. Dat is in ieder geval zo. Nou is het zeker waar. Dat alle leed dat ons overkomt. In onmiddellijk verband staat met de zonde. Maar niet altijd door ons aan te wijzen. Past er mee op. Past er mee op. Want er gaan nogal eens van die dorps- of stadspraatjes. Ja, het is geen wonder dat dat met hem gebeurt. Want hij heeft. En dan noemen ze zijn zonde. Pas op. Dan moest Job wel een verschrikkelijke zondaar geweest zijn, als zoveel leed over hem kwam. En we weten toch dat het gans anders was. Gelukkig denkt Jezus daar anders over als zijn discipelen. Ze praten maar over zijn blindheid, maar ze brengen hem niet eens aan de voeten van Jezus. Ze leggen hem niet eens in hun gebed God voor. Het is gelukkig dat God barmhartiger is als de mens, anders kwam er niemand van ons. Nog deze heeft gezondigd. Ik moet werken. De werken desgene die mij gezonden heeft. Hij spoog op de aarde, maken slijk uit dat speeksel en streek dat slijk op de ogen van de blinden. Zonder dat die blinde iets vroeg. Zonder dat die blinde zei, oh, Jezus, maak me gezond. Hij wist het niet eens. Straks zegt hij tegen zijn vijand. Hij zegt, een man met de naam van Jezus. Ik heb net even horen noemen dat zijn discipelen zeiden Jezus. En verder weet ik ook niks hoor. Ik ken die man glad niet. Ik weet niet waar die vandaan komt. Ik weet niet eens of dat het een profeet is of een overste of wat ook. Maar één ding weet ik, zegt hij straks. Ik was blind. En nu zie ik. Nou, daar is een heel spul aan vooraf gegaan, eer het zover was.
Want daar kwamen de moeilijkheden. Eerst die moeilijkheden in de tempel. Je zou zeggen, nou als hij nou ter nauwe nood aan de dood van de overpriesters en de schriftgeleerden kan ontkomen, maakt dan dat je wegkomt en bemoei je met niemand en gaat in ieder geval naar een ander land. Dat doet Jezus niet. Hij volbrengt zijn taak. Dwars over Golgotha, al kost hem dat het leven. Je zou zeggen, als je nou door zulke vijandschap overvallen wordt, dan zeg je, nou mensen, je moet maar zien hoor. Ga naar een plaats waar het rustiger is voor mij. Hij is gekomen om goddeloos. Hij wist wat van zijn maaksel was te wachten. En dan toch door te gaan. Nauwelijks komt hij uit die tempel waar hij met levensgevaar uit kon ontsnappen, laat ik het zo zeggen. En dan is hij alweer bezig om zijn heilige, zijn heerlijk werk voor te zetten. En dan aan deze man. Hij maakt hem gezond. Hij geeft hem weer geopende ogen. En nu komt in het leven van deze man een strijd. Een grote strijd. Ik ga dat niet regel voor regel aan u voorhouden. Daar is de tijd te kort voor. Maar u weet het. Ze beginnen eerst aan hem te vragen. Hoe is dat mogelijk? Hoe kan dat? Hoe is dat gebeurd? Dan komt het gerucht via zijn ouders en anderen ook bij de overpriesters en bij de ouderlingen. Bij de voornaamsten van het volk, bij de opzieners. En die wilden er het hunne van hebben. In plaats dat ze nederknielen bij deze man en zeggen, ontzaggelijk, wat is er een wonder aan jou gebeurd. Die man die dat gedaan heeft, die moeten we onmiddellijk kennen. Dat moet een man zijn van God gezonden met hemelse krachten. Nee, geliefde. Ze hebben al zoveel van Jezus gezien en ze hebben al zoveel van hem gehoord. Maar ze weigeren om te erkennen. Waarom toch? Waarom zijn die mensen nou zo zot? Om Jezus keer op keer te belagen en te belasteren en zijn onheil te zoeken. Wel, ze hadden aan hun eigen godsdienst genoeg. Dat is altijd zo. Er zijn geen bitterder vijanden in de kerk des Heren dan mensen die aan hun eigen godsdienst genoeg hebben. Die naam van Jezus was een dodelijke ergernis. Waarom? Wel, Jezus heeft in haar hart gegraven. Hij heeft geboord in het binnenste van hun bestaan. En toen zeiden jullie, denken dat je door je werk in de hemel kan komen. Hè? En door je tranen, en door je offeranden, en door je gebeden, en door je belijdenis, en door je dankzegging. Allemaal door jezelf, door jezelf. Maar voor één ding hebben jullie geen oog, voor het lam. Voor het lam. Jullie denken dat jullie dat lam gebracht hebben, dat jullie dat offer gebracht hebben. En dat door het brengen wat jullie aan God gedaan hebben, daardoor de zegen over jullie komt. Maar jullie hebben er geen erg in. Dat dat lam plaats bekleedt. In jullie plaats. Zonder dat jullie iets aan je zaligheid kunnen toebrengen. Geslacht is. En dat dat bloed alleen reinigt van alle zonde. Als jullie je offertje brengen, dan zeg je, Heer, heren, we geven u iets. Maar dan moeten we ook iets terug hebben. U begrijpt niet dat het offer niet is iets geven van de mens aan God. Maar dat het offer is het geven van God aan de mens. Dat genade, genade is. Dat verstonden ze niet. En wie verstaat het wel? Wie van ons? Wie verstaat dat genade genade is? Ja, zeg je, hoe kun je dat nou zo gauw weten? Wel, geliefde, we komen nader aan onze tekst. Dat kan je weten uit het leven van deze man. Hij was ziende geworden. En doordat hij ziende geworden is, is die door de godsdienst van zijn dagen uitgeworpen. Toen hij nog bedelde, hoorde die erbij. Maar nadat hij zich ziende geworden is door God. Nou dat het genadewonder zich in beginsel aan zijn ziel voltrokken heeft. En hij door de hand, de almachtige hand van Jezus van blind ziende gemaakt is. En daarmee ook van dood levend gemaakt is. Nu is hij een vreemdeling in de kerk van die dagen. En wordt hij uitgeworpen. Uitgeworpen. Je zou zeggen, zo'n man moest juist in de tempel zijn. Hij was de man die grote dankofferen kon brengen voor zijn. Had er geen gelegenheid. Er was geen plaats voor hem. En als de fariseerden en de schriftgeleerden weer en zeg het nou eens. Hoe is het nou gegaan? Dan vertelt hij het voor de tweede en voor de derde keer. En dan een beetje ironisch, dan voegt hij eraan toe. Jullie moeten het elke keer opnieuw horen. Willen jullie ook zijn discipelen worden?
Wil je ook kennis maken met hem die mijn ogen geopend heeft? Want dit is dus openbaar. Een man die een zondaar is, en daar bedoelde hij dus mee een die in de zonde leeft, die wordt door God niet gehoord. En deze man die heeft wonderen gedaan. Hij heeft me genezen. Dus deze man is uit God. En dan klimt de gedachte aan die man. Aan die man die eerst maar een gewone man was met de naam van Jezus. Die daarna toch een wonderdoener was. En die daarna een profeet was. Zie, de gedachten klimmen al in zijn hart. Want de profeten van het Oude Testament, die hebben grote wonderen gedaan. Dat weten we uit de dagen van Mozes en de andere profeten. Wel, deze man heeft ook een groot wonder gedaan. Want hij heeft slijk op zijn ogen van deze blinde gesmeerd. En die moest naar het bakwater Siloam gaan, daar beneden. En dan moest hij zich wassen. En daar is hij gekomen. Hoe, dat weet ik ook niet. Of dat hij mensen gevraagd heeft hem te helpen af te dalen naar dat bron. Of dat hij al voelende met zijn stok langs bekende punten in de wijken. Ik weet het niet, staat niet in de Bijbel. Maar hij is er in ieder geval gekomen. En hij heeft gedaan wat de Heere gezegd heeft. En moet je opletten. De Heer heeft hem niks beloofd. De Heer heeft niet tegen hem gezegd. Goeie mannen, moet je luisteren. Nou moet je zien, proberen om het badwater Siloam te vinden. Dat is daar beneden bij de tempelberg. En als je daar nou komt, dan moet je dat slijk wat ik nou aan je ogen gesmeerd heb, dat moet je afwassen. En dan zal je zien. He, zoals Elisa eenmaal deed tegen Naaman de Syriër. Gij zult rein worden. Maar dat doet de Heer hier nog niet. De Heer zegt alleen maar, ga daar naartoe. Ga daar naartoe. Dat heb ik je bevolen. Dat heb ik je gezegd. En verder niks. Dat moest hij doen. En dat doet hij ook. Dat doet hij ook. Hoe komt een mens daartoe? Dat is de verborgen, almachtige kracht die van het woord van God uitgaat. Hieraan kan je weten of God tot je leven gesproken heeft. Dat woord is van een onuitsprekelijke kracht. We hebben altijd het woord van God gehoord. En ten dele ook geloofd. Maar dit, dat we dat woord van God ook doen. Want niet alleen die het horen, maar die het doen, zegt Jezus, die zijn zalig. Dat we dat woord ook doen. Hier begint het nieuwe leven. U weet waar het verloren leven begonnen is. Toen zeiden de Heere, dat moet je doen. En Adam en Eva zeiden, nee, dat doen we niet. We doen wat anders. Nou, daar is de ellende begonnen. Ongehoorzaamheid aan God. En waar begint het nieuwe leven? Het nieuwe leven begint bij gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid. Niet op afbetaling, niet op betaling, niet op loon. Maar gehoorzaamheid. Als we in ons leven gaan geloven dat het woord van God de waarheid is. Dat God, die door de zonde ver van ons is, of wij ver van God, aanspreekbaar is. Zijn handen nog heeft uitgebreid. Dan hebben we ook geen zekerheid van, doet dat nou maar, dan komt het wel goed. Maar dan werkt de geest in ons hart. En dan zeggen we, Heere, als ik nooit in de hemel kom. Als zal ik nooit de zaligheid beërven. Dan wil ik toch niet meer doen wat u mishaagt. En dan heb ik een behagen in hetgeen dat u wil. Kent u dat? Kent u dat? Dat is genade van God. Als dat echt in uw leven is. Dan wordt de zonde voor u de dood. Dan neemt u afscheid van deze wereld. Hoewel we ons hele leven nodig hebben om dat te beoefenen. Maar in beginsel wordt daar de keus geboren. Door het woord van God, dat levende en krachtige woord van God. Die man had geen enkele belofte dat de Heer hem gezond zou maken. Maar hij ging al sukkelende en al voelende ging hij met hem door. Met slijk bestreken ogen ging hij daar naar die waterput. Want daar moest hij wezen. Dat had God gezegd. Terwijl hij niet wist dat God het was. Maar het was een onverklaarbare macht. Het was het woord van God dat tot hem gekomen was. Als er hier vanmorgen ook mensen in de kerk zitten. Die zeggen, hoe zou ik het nou echt kunnen weten? Ik heb wel eens een hoop op God. Maar waar zou je dat nou echt dan kunnen weten? Dat het nou uit God geweest is. Ik heb er zo'n strijd mee.
kan het niet ontkennen dat ik diep onder de indruk was van zijn woord. Ik kan het niet ontkennen dat er toen in mijn hart een kuis geboren is. Een onberouwelijke kuis. Maar ik breng er zo weinig van terecht. Ik zie me niet groeien. Ik word niet beter. Ik blijf nog maar een zondaar. Kan dat nou van God wijzen? Geleefde in de weg van de geloofsgehoor. Ik zeg geloofsgehoorzaamheid hoor. Daar is natuurlijk ook een fariseïstische gehoorzaamheid. Maar die komt niet uit de goede kern en heeft ook geen einde. Dat is altijd om eigen ik. Maar als de echte keus door het woord van God in je hart geboren wordt. Dan gaat het in de eerste plaats om Gods wil te doen. Om Gods wil te doen. Al was er geen hemel. En al was er geen hel. Om Gods keus te doen. Zeg die man. En dat is een onweerstaanbare kracht. Al heeft hij dan Jezus nog niet in zijn persoon gekend. Dan hoort hij hem wel in zijn stem. En als die doden dan de stem horen. Dan doen ze ook wat hij zegt. Daar gaan ze. Daar gaat hij. Hij gaat naar het badwater. En dan is hij geholpen. Dan begint de strijd. Dan begint pas echt de strijd. Dan krijgt hij alles tegen. Dan krijgt hij de hele godsdienst krijgt hij tegen. Want die weten het natuurlijk veel beter dan deze man. En ik moet zeggen, hij wist nog maar bitter weinig. Hij had net de naam van Jezus gehoord. Hij zegt een man met de naam van Jezus. En later zegt hij, dat moet toch een profeet zijn. Maar verder kende hij niet. Maar het werk van God was toch in zijn leven verheerlijk. Want dat komt openbaar in twee dingen. De vijandschap van de wereld. Negatief openbaar. Maar ook positief. Dat hij het voor God. Die hij, ik zou zeggen, bijna nog niet kent. Waar hij alleen maar iets van ontvangen had. Waardoor zijn ogen geopend werden. Geloof. Geloof in beginsel. Maar hij neemt het toch voor hem op. Hè. Hoewel hij hem in zijn persoon niet kent. Net zijn stem gehoord heeft. En van anderen gehoord heeft. Dat hij Jezus heet. Gaat hij toch zijn wil. Dat is het eerste geritsel van de genade van God. Ik zei het straks al. Heren, al zult u me nooit redden. Al heb u me niet uitverkoren. Laat ik het nou eens dwaas zeggen. Maar zo is het dan toch wel de ervaring van het hart. Dan wil ik u nog zo lang als ik leef op de aarde. Wil ik u dienen, Heer. Want de zonden zijn me de dood geworden. Dan keert hij zich naar het woord van God. En geliefde, daar heeft hij baat bij. Baat bij dat zijn ogen geopend worden. En nog grotere baat bij dat zijn geestelijke ogen, zijn zielenogen geopend worden. En dan komt hij wel in de strijd. Maar Jezus laat hem daar niet in. Als de overste van het volk hem daar niet herkennen. En hij wordt zelfs door zijn ouders zo één kant gehouden. Want die ouders die denken slim te zijn. Als ze ter verantwoording geroepen worden, dat zijn van die mensen van de tussenweg, weet je wel. Die zien dat er een wonder gebeurt, maar aan de andere kant, ze hebben toch niet de spot en de hoon van de overpriesters te veroveren. Want ze denken, ja, als we zeggen dat heeft Jezus gedaan, we weten best hoe verbeterd die fariseeërs en die schriftgeleerden op Jezus zijn. Dan gaat het met ons ook niet goed, dan worden we misschien ook uit de tempel geworpen. We zullen maar tussenweg bewandelen, we zullen zeggen, nou ja, die man die is ziende. En als je verder wat te vragen heeft, vraag het hem zelf, want hij heeft zijn leeftijd. Zie je, daar heb je die mannen die van twee walletjes tegelijk willen eten. En van die twee vrouwtjes, die zijn er ook. Zo van aan de ene kant, ja, het is toch echt een wonder hoor wat er gebeurd is. Die Jezus van Nazareth, die heeft het gedaan. Maar van de andere kant, ja, om nou te zeggen dat hij daarom de zoon van God is, dat moeten jullie maar uitzoeken hoor. Je ziet dat die man zijn leven veranderd is doordat hij van blindziende geworden is. Zo, weet je wel. Mensen van die middenweg, de gulden middenweg. Maar hier is geen gulden middenweg hoor, dat is de middenweg van het verderf. Die hebben zich er niet voor over. En dan gaat die man als een eenzame. En dan vindt Jezus hem. Horende dat ze hem uitgeworpen hadden. En hem vindende. Hem vindende, ziet u. Hij zoekt het verlorene. Hem vindende. Jezus is aan het zoeken naar die man. Hem vindende staat. Dat doet hij nog hoor. Dat doet hij nog. Hij dringt tussen de mensen door die hem al missen kunnen. Die aan de eigen godsdienst genoeg hebben. Die naar de kerk geweest zijn en zeggen ze zo, dat zit er weer op voor vandaag. Dat hebben we weer gehoord. En ze laten het daar liggen waar ze het gehoord hebben. Daar gaat hij aan voorbij. Al die tempelmensen. Maar weet je wie die zoekt? Hij zoekt mensen die, daar buiten gaan, die uitgeworpen zijn om zijn naams wil. Hij zoekt mensen die goed van hem gesproken hebben, al zien ze hem dan niet. Die zeggen, hij is een profeet, hoor. Je kan praten wat je wil. Maar ik eer hem in mijn ziel. God weet hoe ik hem eer. Niet alleen omdat hij mijn ogen blind, mijn blinde ogen geopend heeft. Maar omdat hij goed voor me is. Omdat hij de waarheid spreekt. Omdat hij de Almachtige is. Dat wist hij dan in ieder geval wel. En dan gaat Jezus zich verder aan hem openbaren. En hem vindende zeide hij tot hem. Gelooft gij in de Zoon van God? En dan zegt hij heel eerlijk. Heere, wie is hij? Opdat ik in hem mogen geloven. Let op dat woord. Opdat. Als hij zeide. Wie is hij, Heere? Dat is maar niet een vraag zoals bijvoorbeeld ook een communist kan vragen. Die zeggen, wie is nou eigenlijk die God van jullie? Wie is nou die Jezus van Nazareth? Nee, zo niet. Nee, zo vraagt hij het niet. Hij vraagt het. Opdat ik in hem mogen geloven. Dat is een zielsverlangen. Dat is een gebed. Dat is de nood van zijn leven. Dat is het verlangen van zijn hart. Hij heeft grote gedachten van die man. Die profeet met de naam van Jezus. Die hem aangesproken heeft. En die hem de weg gewezen heeft om ziende te worden. Maak de toepassing eens voor uw leven. Maak de toepassing eens voor uw eigen leven. Opdat ik in hem mogen geloven. Daar komt in openbaar die honger. En die dorst naar God. Die we soms zelf geen naam kunnen geven. Te mogen kennen wie onze weldoener is. Te mogen weten wie ons niet in de dood en in de rampzaligheid heeft laten wegzinken. Maar die de arm van zijn liefde onder ons gelegd heeft. Die in ons hart zijn liefde heeft uitgestort. En als die dan in het woord zijn genade zich over ons nederbuigt. Dan zegt hij, opdat ik hem kennen mogen. Wie is hij, Heer? Wie is hij, Heer? Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God. Naar de levende God. Wie is hij, Heer? Opdat ik in hem mogen geloven. En dan openbaart Jezus zich. En is er. En gij hebt hem gezien. En die met u spreekt. Dezelfde is het. En op zulke openbaring. Kan er maar één antwoord volgen. Ik geloof, Heere. En wat is het teken dat we geloven? Aanbidding. Dan hebben we niets meer te bidden. Dan zijn al onze begeertes vervuld. Want die in Jezus gelooft. Die heeft alles. Wat hem in hemel en op aarde gelukkig kan maken. Als je waarachtig in hem gelooft. Zoals deze. Die blind geboren was en u zien gemaakt is. Dan blijft er maar één ding over. Aan zijn voeten neer te vallen. En hem te aanbidden. Dan hebben we niets meer te vragen. Dan zijn al onze leegtes vervuld. Kent u daar iets van? Kent u dat in beginsel? Dat genoeg hebben. Aan God. Dat genoeg hebben aan God. Dat er nog niets anders in uw leven. Geen klacht, geen verlangen meer, geen vragen meer. Alleen dat ene. Mijn God. U zal ik eeuwig loven. Omdat gij het hebt gedaan. Daar heb ik de dankbaarheid. Kom zingen we. Voordat we het laatste gedeelte nog even met elkaar willen betrachten. 105. En daarvan het derde vers.
Geliefde.
Daar staan 41 versen in Johannes 9. Alleen om deze geschiedenis te beschrijven. Er staan veel gegevens in het Nieuwe Testament over de wonderen die Jezus gedaan heeft. Voor dit wonder staan er 41 versen in de Bijbel. De Heer heeft ook hier een bijzondere boodschap voor ons achtergelaten. Niet opdat we in verwondering naar huis zouden gaan en zeggen, jongen, dat was toch wat voor die man, zeg. Dat hij zo ellendig daar neerzat, zo ongeholpen en ongered als een arme bedelaar die elke dag daar zijn plekje had tegen de muur. En nou ineens een man die zien kan, die werken kan, die lopen, wandelen, alles kan wat een mens maar doen kan, die twee goede ogen heeft. Dat is toch wat, ja. Dat is toch wat, maar dat is maar iets van de buitenkant. Wat God ons hier wil leren, dat is, mens, u zijt blind. U zijt blind, maar ik ben in de wereld gekomen, opdat de blinde zou zien. Jesaja heeft het al geprofeteerd, dat hij komen zou, de Messias, om de ogen der blinden te openen. En nou is het erg als we in natuurlijke blindheid door dit leven moeten, dat is erg hoor. Maar het is veel erger dat we blind geboren worden. Ik bedoel niet natuurlijk blind, maar geestelijk blind. Dat is veel erger. Dat is ontzaggelijk veel erger. Want al zouden we in dit leven blind geboren worden, natuurlijk bedoel ik nu, dan zijn er zoveel mogelijkheden dat we geholpen worden, dat we toch nog zo goed en kwaad als het kan door dit leven kunnen komen. We zullen dan wel altijd het licht van onze ogen missen. We zullen altijd wel de rijke schakering van kleuren die God in de natuur gegeven heeft. En de heerlijke vorm van planten en bloemen en mensen en dieren. Die zullen we niet kunnen waarnemen met onze ogen. Maar er is toch nog een levensmogelijkheid. Maar geestelijk. Als we geestelijk blind geboren worden, en dat worden we allemaal, dan zijn we zo ongelukkig. Omdat we niet weten wat zien is. Ik heb het begin al gezegd. We weten niet wat zien is. En daarom leerden we bij Hellebroek al. Wat is de mens zijn grootste ellende? Dat hij zijn eigen ellende niet kent. Dat is echt waar. Vroeger dacht ik, wat is dat nou voor een stom antwoord? De grootste ellende, dat je ellende niet kent. Ja, begrijpen nu iets van wat de Heer, of wat Hellebroek daarmee bedoelt, als hij dat in dat kindervragenboekje schrijft. Dat is de grootste ellende. Want over het algemeen geestelijk is het ook zo. Nou ja, ik geloof al dat ik blind ben, maar ik kan me toch aardig behelpen hoor. Ik weet gelukkig wat de Heer van me wil. En ik weet ook wat de Heer in zijn woord geopenbaard heeft. Ja, dat denkt de blinde. Maar God zegt het anders. God zegt het anders. God zegt dat de blinde mens niet begrijpt de dingen die des geestes Gods zijn. Hoort u? Geestelijke dingen. Die begrijpt hij niet. En dat is nou zo erg, hè? Want zolang als je dat niet begrijpt, dan smeek je ook niet, Heere, open mijn ogen, dat ik zien mag. Nu is het een wonder dat Gods genade ook niet aansluit op onze begeerte. Want dan zouden alleen de levend gemaakt worden. Maar God maakt de doden levend. En dat doet hij door nu tot blinden, tot doden, tot mensen die het niet weten, te spreken. Want dat woord van God, dat is een woord met macht. Als hij tegen deze blinden zegt, doe dat en dat en dat, dan doet die blinden. Dan vraagt hij niet eerst, ja maar zal me dat helpen en hoe kan ik verzekerd zijn van hetgeen wat je zegt. Dat is het wonder van het woord van God. Als God zijn woord tot je ziel spreekt, dan ga je niet aan de buurman vragen, zou dat wel van de Heere zijn. Dan zeg je, eenzaam met God gemeenzaam, dank je. En als het een pijl is die je hart dodelijk treft, dan zeg je, o Heer, o, straf me niet in uw toorn en kastijd me niet in uw grimmigheid. Ik heb u verlaten, Heer. Ik heb andere goden gediend, andere wegen gekozen. Dan schreeuwt u het voor God uit. En als de Heer u troost, dan zegt, kom maar naar mij. Vermoeide en belaste. Dan komen we. Dan leggen we de last van ons moe gestreden hart aan Jezus' voet. Zegt de Heer, mijn ogen zijn op u verlaat, meneer. Gelijk de ogen van een dienstknecht op zijn heren, van een dienstmaagd op de hand van haar vrouw. Zo zijn onze ogen op u. Dat is dat innerlijk vertrouwen. Dat is die zekerheid van het waarachtig geloof. Ik kan het niet uitbeelden. Ik kan het je ook niet overbrengen. Maar ik weet wel dat al Gods kinderen er iets van weten, diep in hun ziel. Ik kan er slechts over spreken. Maar zalig als we het beleven mogen, dan is er een toegang tot God. En die toegang is alleen door hem die spreekt met macht. Die zegt, uw zonden zijn u vergeven. Dan zijn ze vergeven, al waren ze rood als karmozijn. Dan zijn ze vergeven. Die zegt, ga, doe wat ik zeg. Luister naar mij. En als hij dat zegt, dan geeft hij ook oren om te horen. En een hart om op te merken. En hoe kunnen we dat weten? Ik vraag het nog eens aan u en aan mijzelf. Hoe kunnen we dat weten? Dan gaan we zijn wil doen. Dan gaan we zijn wil doen. Zonder dat we de uitkomst weten. Dan gaan we zijn wil doen. Dan wandelen we vrolijk op de weg van zijn geboden. En dan zijn we er blij mee, meer dan over allerlei goed. En in die weg worden we genezen. In die weg zendt God zijn licht en zijn waarheid. Jongens en meisjes, in de kerk bekeert God zondaar. Biddende op je knieën thuis, lezende in dit boek. Niet in de kroeg hoor. Ik zou niet zeggen, God is machtig om het ook. Er zijn zelfs voorbeelden van mensen die daar bekeerd zijn. Maar we moeten ons houden aan de geopenbaarde woord. Het openbaarde wil. Het geopenbaarde woord van God. Al kan God dan soms op extraordinaire wijze. Buitengewone wijze. Ook mensen van het kruis af in de hemel brengen. Zoals de moordenaar. Maar vertrouw daar niet op. Zeg niet laat ons dan maar zondigen. Dan zal eenmaal de genade zoveel te meer zijn. Je verdoemenis is rechtvaardig. Zegt Paulus. Maar laat ons liever de tijd waarnemen. Om God te zoeken. Terwijl dat hij te vinden is. En hier is hij te vinden. Hier is God te vinden. Hier woont God zelf. Hier wordt zijn heil verkregen. En het leven tot in der eeuwigheid. We hebben vanmorgen niet een schoon verhaal gehoord van een man die ziende geworden is. Ook dat. Maar we hebben een verhaal gehoord. Een boodschap gehoord. Het evangelie gehoord. En die Jezus die leeft nog. En die blinden die zitten er nog. En diezelfde wonderen die werken God. Ook nu. Laat de wereld u uitwerpen en voor zot verklaren. Laat uw eigen hart u veroordelen. Laat de Satan u tegenspreken. En zeggen, blinde, heb je het nou ooit gehoord? Dat hij door slijk op zijn ogen te strijken. En heen te gaan naar gewoon puur slootwater. Of rivierwater. Of wat voor water. Gewoon water. Natuurlijk is die man ook niet genezen door dat water. Hij is genezen door het woord van God. Maar God wees hem de middelen. En als hij niet gegaan had, had hij ook niet ziende geworden. Als hij gezegd had, nou daar pas ik voor, het is me te ver en ik ben maar een blinde. En hoe kan dat nou, dat je, als je slijk op je ogen hebt en je gaat zomaar in het water je afwassen, hoe kan je dan ziende worden? En al deze tegensprekingen zijn er altijd in het hart van de ongelovig. Als we nog zo bezig zijn, zijn we ongelovig bezig. En dan word je ook niet geholpen. Maar als dat woord van God je tot een richtsnoer wordt. En zegt zoals ik straks zal zeggen. Zeg, ach Heer, al zou ik erbij omkomen. Kan niet anders niet. Mijn ziel vol angst en zorgen roept tot u. De God des levens. Ik ben blind, Heer, help. Naar uw barmhartigheid. Dan zegt de Heer, doe dat, doe dat. In de weg van de gehoorzaamheid. Roep mij aan de dag van uw benauwdheid. Zo zal ik er u uithelpen. En gij zult me eren. En dan gaat hij. En God doet het. Bent u zo ook bezig. Bij uw geopende Bijbeltje. Bent u zo ook bezig als u naar de kerk komt en hier bent en als u straks de kerk verlaat. Want God bekeert nog mensen. Zolang het nog niet terugkomt op de wolken des hemels, bekeert hij nog mensen, ook kindertjes. Hij vraagt ook de kindertjes, kom naar mij toe. Ik zal je niet wegwerpen. Geloof in mij. En je zal eeuwig leven. Hier staat het. En hij zeide, ik geloof, Heere. Ik geloof, Heere. Geloof, dat is overgeven aan de genade van God. Dat is met al je zorgen en zonden. En met alles wat tegen je strijdt, met een vloekende wet, met een spottende wereld, met een veroordeelde consciëntie zeggen. Ik geloof, Heere. Wat gelooft die man? Heere, ik geloof dat u de zaligmaker bent. Jezus, van God gegeven, het enige middel om van de dood gered te worden. En het leven te mogen binnengaan. O, wel gelukzalig zijn. Als je dat ook. Al is het dan maar stilletjes. Voor God durft te zeggen. Ik geloof. Heer. Daar spoelen alle ongerechtigheden weg. Met de stroom van zijn goddelijke liefde. En als die dan straks. Oh, het zal ook in het leven van deze man die christen geworden is wel gestormd hebben. Als Jezus straks de weg gaat naar Golgotha. En als die hangt te verbloeden aan het kruis. En door God en wereld verlaten is. Ik weet niet of deze man daar bijgestaan heeft. De schrift vertelt het verder. Maar dan weet ik zeker dat er een zwaar door zijn ziel gegaan is. Zoals eenmaal bij Marie. En dat er vreselijke twijfels in het hart van elke gelovige opkomen. Wanneer de weg gaat, Gods weg gaat door de zee. Dat weet ik. Maar dan weet ik ook wat er in de Bijbel staat. Maar uit alle die redt hem. Als dan straks die Jezus die dood geweest is opstaat. Dan breidt hij ook zijn vleugelen over deze armen. Verstoot de blinde die nu ziende geworden is uit. En dan brengt hij hem ook bij de kudde. En als hij straks uit het leven gaat scheiden. Waarin God hem zijn genade verheerlijkt heeft. Waarin hij van blind ziende geworden is. Van een vijand een vriend. Dan gaat ook hij met de ganse kerk op tot Gods altaren, tot Gods. Zijn God, de bron van vreugd. Geliefde, zult u er ook bij zijn? Amen. Genadig en barmhartige God, we hebben veel te danken als we onder dit evangelie van zulke grote zaligheid mogen verkeren. We moesten in stille verwondering samen naar huis gaan en zeggen, o God, wat zijn uw goede tieren, nee, de groot. Dat gij mensen zoekt die al jarenlang in het verlorene zitten. Die hun lege handen ophouden, maar niet naar God. Die met hun blinde ogen willen zien, maar niet God willen zien. Wat is het gelukkig? Als u stilstaat. Als u ons aanziet, dan kunnen wij u dan niet zien. Dan zal het toch zeker gebeuren dat we u leren zien. Als u uw macht wordt in onze ziel doet binnengaan. Dat die almachtige kracht van goddelijke genade. Dat we weer gaan doen wat u wil. En dan komt het altijd goed uit. Al komen we dan in de smaad, in de strijd, in de ellende, in de eenzaamheid terecht. En toen vond hem Jezus. Dat doet u nog, Heere. Daartoe kwam u in de wereld. De schapen, de lammeren, gedraag ze in uw armen. En de zogende geleidt ze zachtkens. Laat het zijn tot bekering van jongens en meisjes. Van arme zondaren. Die blind aan de weg zitten. Wek op, Heere, tot het geloof in u schenkt het ons. Maar laat het ook zijn tot troost van de zulke. Die soms meer denken aan het buitengeworpen zijn. Aan het eenzaam ronddolen. Aan het ellendig gevoelen. Als aan de genade van God wil het eens veranderen. Wil ook wederom zoeken de zulke die u gezocht hebt. En vertroosten met de vertroostingen van uw geest die niemand te klein zijn. Laat ons zoals dankbare zondaar. Dat u het ons bekend wil maken. Huis toe gaan en zeggen, Heere. Waarom hebben u het ook vanmorgen op mij gemunt? Want u zijt goed, Heere. U was ook genadig voor die zuster die weer met ons voor het eerst naar uw huis mocht gaan. Trouwe God. Ik heb ook haar beproefd, maar een gezegende uitkomst geschonken. Laat ze met degene die haar lief zijn, met ons allen tezamen, die zoveel hebben om dankbaar voor te wezen, als we op al die andere ongelukkige ellendig in deze wereld zien, meest ongelukkig, omdat ze nog nooit of niet meer het woord van uw genade, de stem van de goede herder, van de levensvorst horen. Zegen dan ons de kennis van uw waarheid tot ons eeuwig leven. En tot de roem en de heerlijkheid en de eer van uw grote naam, Heere Jezus, die te prijzen is tot in alle eeuwigheid. Amen. De slotzang der gemeente is nou het Psalm 73 en daarvan het 13e vers. Geliefde, gaat ons heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.